Goed, we gaan het hebben over hoe bestudeer je de profetieën. Maar eigenlijk gaat daar een beetje een vraag aan vooraf. En dat is, waarom zou je de profetieën bestuderen? Nou, ik kan natuurlijk een heleboel argumenten gaan geven waarom ik dat zo belangrijk vind. Maar laten we eenvoudig eens kijken wat de Bijbel zegt. Ik ga jullie een aantal teksten citeren. En uiteraard mag je ze opzoeken. Omwille van de tijd ga ik er soms sneller doorheen. Maar ze komen straks nogmaals ook allemaal in de reader te staan. Dan kun je ze nog rustig nalezen. Nou, allereerst is de Bijbel er zelf heel duidelijk over dat we de profetieën moeten bestuderen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 20 staat, veracht de profetieën niet. Nou, dat zal wel argument genoeg moeten zijn. Het is eenvoudig een Bijbelse opdracht om met de profetieën aan de slag te gaan. Maar de Bijbel zegt er nog veel meer over. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, daar schrijft Paulus aan zijn leerling Timotheus, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wat Paulus hier zegt is dat we de hele Bijbel moeten bestuderen. Heel de schrift is door God ingegeven. En die Bijbel die bestaat voor een heel groot deel uit profetie. Dus als we dat stuk van de profetie links laten liggen, dan missen we een belangrijk stuk onderwijs waarvan Paulus zegt dat we daardoor tot elk goed werk volkomen toegerust worden. Nog een voorbeeld. Denk eens aan de Heer Jezus als hij met de Emmausgangers op pad is. Dan verwijt hij hen in Lucas 24 dat zij niet alles geloofden wat de profeten zeiden. Er staat als hij dan met hen na de opstanding richting Emmaus wandelt, hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten zeiden. Waarom zei hij dat? Nou, de Emmausgangers, toen ze met hem op pad waren, die zagen in de profetieën zijn lijden, zijn sterven en een opstanding niet, terwijl ze dat hadden kunnen weten vanuit de profetie. Ze zagen alleen zijn komst als de koning van Israël en ze waren teleurgesteld dat dat niet gebeurd was. Maar wat ik in christelijk Nederland zie, is dat het bij ons vaak tegenovergesteld is. We hebben vaak niet zo heel veel moeite met de profetieën te bestuderen die over het lijden en het sterven van de Heer Jezus gaan. Maar vaak laten we de profetieën over zijn koningschap links liggen. En dan kunnen we onszelf wel afvragen, als we dat doen, zijn wij dan ook niet onverstandige en trage van hart, als we niet geloven al wat de profeten zeggen. De profetie is ook voor ons als een lamp die schijnt op een duistere plaats, zegt Petrus. We hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Wat Petrus hier schrijft is dat naarmate de tijd vordert, profetie eigenlijk alleen maar belangrijker wordt. Want als je weet wat er gaat komen in de toekomst, dan heeft dat als het goed is gevolgen voor wat je vandaag doet. Het bepaalt je prioriteiten voor dit leven. Maar het geeft je ook nog eens hoop en uitzicht in een wereld die steeds donkerder wordt. Als we vragen hebben en moeilijk vinden wat er gebeurt in de maatschappij om ons heen, dan geven de profetieën hoop en uitzicht. En ik wil deze introductie afsluiten met een positief argument. Het boek Openbaring geeft een geweldige belofte voor zijn lezers. Er staat, zalig is hij, Openbaring 1 vers 3, zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, profetie is onderdeel van het rijke woord van God, waar Psalm 119 zo uitgebreid over schrijft. En Psalm 119 noemt Gods woord een rijke buit en zegt dat het eenvoudige inzicht geeft. En dat mag ons aanmoedigen om ook met dat profetische woord aan de slag te gaan als een rijke buit. En ik hoop dat jullie deze conferentie inderdaad ook kunnen zeggen dat als we de conferentie hebben gehad, dat het boek Daniël ook rijke buit bevat. Dat we daarin samen die rijkdommen mogen ontdekken. Ik wil met jullie in deze studie bij 3 hoofdpunten stilstaan. Het eerste stukje wat we gaan behandelen is ons probleem met Bijbelstudie. En ik zal dat zo toelichten. De tweede vraag is, hoe doe je Bijbelstudie? En de derde vraag is eigenlijk een specificatie van hoe doe je Bijbelstudie? Hoe bestudeer je nou de profetieën? Nou, laat ik maar eens beginnen met een vraag. Wie van jullie vindt Bijbelstudie doen makkelijk? Steek gerust je hand op als je het makkelijk vindt. Nee, niet zo heel veel handen. Gelukkig, ik ben niet de enige die Bijbelstudie doen niet zo heel makkelijk vindt. Bijbelstudie doen is inderdaad niet zo heel makkelijk. En eigenlijk zou ons dat niet moeten verbazen. Want we hebben net aan het begin geconstateerd dat we te maken hebben met het woord van God. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Eigenlijk is het genade dat God zoveel heeft laten opschrijven in de Bijbel, wat we wel meteen begrijpen. Dat we zelfs aan kinderen kunnen uitleggen wat het evangelie inhoudt, is genade van God dat er zoveel is in het woord wat we wel begrijpen. Het is juist heel logisch dat er stukken zijn die we heel moeilijk vinden, want het is Gods woord. En eigenlijk is dat ook meteen het antwoord dat we hebben op heel veel problemen die we hebben met het doen van Bijbelstudie. Er zijn zoveel bezwaren die je misschien wel herkent. Ik ben te jong om het te begrijpen. Ik ben niet slim genoeg om het te begrijpen. Ik heb niet genoeg tijd om Bijbelstudie te doen. Nou, laat ik dan een aantal bemoedigingen meegeven. Ook Gideon uit het boek Richter en de profeet Jeremia vonden zichzelf te jong om voor God aan de slag te gaan. Petrus en Johannes, de mannen die de Heer Jezus gebruikte als grondleggers voor zijn gemeente, Petrus en Johannes waren eenvoudige en ongeletterde mannen, staat er in Handelingen. Wat ons mag bemoedigen is dat de beste Bijbeluitlegger in ons woont. Je kunt dan wel een professor zijn, maar zonder de leiding van de Heilige Geest heb je niets aan je ervaring of aan je intelligentie om de Bijbel te begrijpen en uit te leggen. De vraag is eigenlijk veel meer, zijn we bereid moeite te doen voor het doen van Bijbelstudie? Als we beseffen dat we zo'n rijke schat in onze handen hebben, dan moeten we ons ook realiseren dat de Bijbel de moeite waard is om tijd in te steken en er moeite voor te doen. Want het is God zelf die door zijn woord tot ons heen wil spreken. En dat zou genoeg motivatie moeten zijn om daarvoor tijd apart te zetten. Maar we hebben ook een aantal problemen met het doen van Bijbelstudie die misschien wat moeilijker zijn op te lossen. En om dat duidelijk te maken wil ik jullie een raadsel gaan voorhouden. Ik wil je vragen, ik ga het raadsel voorhouden, ga nog niet gelijk het antwoord roepen, maar houd het even voor je in gedachten. Dit is het raadsel. Een man en zijn zoon krijgen een ernstig auto-ongeluk. De vader overlijdt ter plekke. De zoon wordt naar het ziekenhuis gebracht, rechtstreeks de operatiekamer in. De chirurg kijkt naar de jongen en zegt, ik kan deze jongen niet opereren, hij is mijn zoon. Volgens onderzoek, die mensen die dit onderzocht hebben, die zeggen dat 85% van de mensen het antwoord op dit raadsel niet weet. Ik ben benieuwd of er bij jullie mensen zijn die het raadsel nog niet eerder gehoord hebben en weten wat het antwoord is. Iemand die een poging wil wagen? Ze zaten niet in dezelfde auto, hoor ik. Andere antwoorden. Zou het zijn opa kunnen zijn, grootvader, vader? Het antwoord is eigenlijk heel veel makkelijker. De chirurg is zijn moeder. Op de een of andere manier lezen we dit raadsel allemaal met een bril op. Met een bril van hoe wij naar een chirurg kijken. Nou is het bij dit raadseltje niet zo erg en misschien wel lachwekkend. Misschien is het enige ernstige dat we misschien iets te veel stereotypen in ons hoofd hebben. Maar als we met zulke brillen op, met wat wij in ons hoofd hebben al, de Bijbel gaan lezen, dan wordt het wel problematisch. als we de Bijbel lezen, worden we heel vaak beïnvloed door allerlei brillen die we al op hebben, beelden die we hebben. We worden beïnvloed door onze opvoeding, door de leer van de kerk waar we komen, door de cultuur die er gewoon in de Nederlandse maatschappij heerst. Maar we worden ook beïnvloed als we de Bijbel lezen door hoe we ons voelen, of we blij of verdrietig zijn. Je kent het misschien wel, als je verdrietig bent of je bent moe, dan lees je ook alles negatief. Maar ook bijvoorbeeld een tekst die we al heel vaak gelezen hebben in de Bijbel en gewoon van jongs af aan kennen. Hoeveel mensen denken niet dat er drie wijzen uit het oosten komen, terwijl die drie nergens in de Bijbel genoemd staan. Gewoon omdat we dat al zo vaak zo gehoord hebben. En eigenlijk moeten we dus als we de Bijbel gaan bestuderen een manier vinden om die brillen af te gaan zetten. Nou, daar ga ik het straks met jullie over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog een raadseltje doen. Om ook een ander probleem te laten zien met Bijbelstudie. Ik ga jullie een aantal beschrijvingen geven. En het zijn allemaal beschrijvingen van dieren. En jullie moeten telkens voor jezelf even raden over welk dier de beschrijving gaat. En ik geef aan hoe het voelt. Een dier dat voelt als een waaier. Ga je voor jezelf even nadenken welk dier zou het kunnen zijn. En een dier dat voelt als een speer. Mag je voor je nogmaals voor jezelf antwoorden bedenken. Een dier dat aanvoelt als een muur. Een dier dat aanvoelt als een touw. Een dier dat aanvoelt als een slang. Het is dus geen slang. En een dier dat aanvoelt als een boom. Ik zal jullie het antwoord geven. Het gaat om de olifant. Dit is eigenlijk het verhaal in een raadsel verpakt van de 6 blinde mannen die een olifant voelen. En de een zegt, ik voel een dier dat voelt aan als een speer, want die is net bij een van zijn slagtanden. De andere zegt, die is bij de zijkant, bij zijn buik, die zegt, het voelt aan als een muur. Met de Bijbel hebben we ook een soortgelijk probleem. Het probleem met deze mannen is dat ze allemaal een stukje van het geheel voelen en het geheel niet zien, omdat ze blind zijn in dit geval en alleen maar voelen. Net zoals jullie net eigenlijk van allemaal maar een stukje van een beschrijving kregen en daarmee aan het raden gingen naar welk dier het was. En vaak behandelen we de Bijbel ook zo. We behandelen de Bijbel nog wel eens als een kledingzaak. We gaan erin, we pakken eruit wat ons aanspreekt en we gaan weer naar buiten. En dan is dat bij een kledingzaak wel positief, maar bij een Bijbel kom je ook goed in de problemen als je alleen die gedeelte leest die je aanspreekt of die je makkelijk vindt om te bestuderen. Dat is ook zo'n probleem met Bijbelstudie. En er is eigenlijk één grote probleem bij Bijbelstudie wat bij al die problemen ten grondslag ligt. En dat is dat we de Bijbel ik-gericht lezen. Zo vaak als we de Bijbel open doen, dan lezen we hem met de gedachte van wat kan ik hier voor mezelf uithalen. En daardoor hebben we eigenlijk per definitie een bril op. En spreken ook per definitie sommige gedeeltes ons minder aan. Maar we moeten er naartoe dat we de Bijbel Godgericht gaan lezen. En eigenlijk als we de Bijbel openen onszelf de vraag stellen, wat wil God nou door dit gedeelte heen zeggen? En dan kan het wel eens zo zijn dat een gedeelte misschien niet over ons gaat. Maar dat we er wel wat uit kunnen leren, daar een boodschap uit kunnen halen. Dat we bijvoorbeeld kunnen leren wie God is, omdat hij de auteur van dat gedeelte is. Dat we daarvan kunnen leren wat zijn plan is met deze wereld, specifiek met Israël of specifiek ergens anders mee. Dus we kunnen er altijd van leren, ook al is het misschien niet iets wat gelijk over ons gaat. Nou, tot zover onze problemen met Bijbelstudie. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we deze problemen oplossen? Hoe gaan we nou Bijbelstudie doen? Nou, ik ben daar eens op internet naar gaan zoeken, naar Bijbelstudiemethodes. En het opvallende is, als je al die methodes nagaat, dan hanteren ze eigenlijk allemaal 3 stappen. En dat zijn 3 hele geschikte stappen. De meest bekende benamingen van die 3 stappen zijn observeren, begrijpen en toepassen. Dat werd dan de OBT-methode genoemd. En eigenlijk stel je bij die methode drie vragen bij een gedeelte. De eerste vraag waar je het antwoord op gaat geven is: wat staat er? De tweede is: begrijp ik wat er staat? Dus dan ga je dat gedeelte beter doorgronden. En de derde is: wat kan ik ervan leren en gebruiken? Nou, de tijd die we nu vanmiddag hebben is eigenlijk te kort om deze hele methode uit te gaan diepen. Dat is ook niet het doel van onze conferentie. Want ik wil met jullie voornamelijk gaan stilstaan bij hoe bestudeer je nou de profetieën. Maar ik wil toch even kort deze stappen met jullie doorlopen, omdat ik denk dat je er toch wel heel wat van kan leren. Mocht je daar nou meer tijd in willen steken in zo'n methode ontdekken, er is genoeg over te vinden op internet, er zijn boeken over geschreven, dan zou ik je aanraden om daar eens verder mee aan de slag te gaan. En uiteraard gaat aan deze drie stappen eigenlijk nog een stap vooraf, wat de allerbelangrijkste is. Bijbelstudie doen begint met gebed. Met het zoeken van Gods leiding in je studie. Wat ik zei al, zelfs de meest intelligente professor heeft niks aan zijn intelligentie om de Bijbel uit te leggen als hij niet door de Geest geleid wordt. Nou, laten we de stappen doorlopen. Stap 1, het observeren. Het observeren van het gedeelte is bedoeld om die brillen waar ik het over had, om die te proberen zoveel mogelijk af te zetten en te gaan kijken wat staat er nou echt in dit gedeelte en niet wat denk ik dat er staat. Bij deze stap van studie ga je nog helemaal niks zeggen over de tekst. Je gaat eerst alleen kijken naar wat er staat. En dat begint met het gedeelte eenvoudig goed te lezen. En nog een keer goed te lezen en het nog een keer door te lezen. Wat ik zelf vervolgens doe, is het op een andere manier gaan lezen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dat kan bijvoorbeeld een andere vertaling zijn waar je het in gaat lezen. We zijn in Nederland gezegend met een heleboel Bijbelvertalingen, waardoor we verschillen kunnen ontdekken in de manieren van vertalen. Het kan zijn dat je die Bijbeltekst gaat samenvatten, als je een wat langer gedeelte hebt. Dat doe ik vaak om even te proberen de kern eruit naar boven te krijgen. En wat ik ook vaak doe is een tekst structureren. Kijken welke werkwoorden staan er allemaal in. Hoe kan ik de tekst dit gedeelte indelen? Zitten er logische volgordes in? En de bedoeling daarvan is dat er daar dingen in die tekst gaan opvallen die je misschien op het eerste gezicht helemaal niet waren opgevallen. Dat je die tekst helemaal eigen gaat maken. Wat je vervolgens gaat doen is vragen stellen aan de tekst. Eigenlijk ga je alle vragen die in je hoofd opkomen bij die tekst, hoe onbenullig ze misschien ook lijken, die ga je opschrijven. En hoe meer vragen je stelt, hoe meer je die tekst gaat leren kennen. Stap 2 is het gaan begrijpen van die tekst. Je gaat daarbij de antwoorden zoeken die je bij vraag 1 hebt gesteld, de antwoorden op de vragen. En het is heel belangrijk om ze eerst in de Bijbel zelf te gaan opzoeken. Want ik geloof er diep in dat de Bijbel zichzelf uitlegt. En dat geloof ik op basis van dit gedeelte uit 2 Petrus. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. De Bijbel is geschreven door God via de mensen die hij daarvoor inspireerde. We moeten er dus naar gaan zoeken wat degene die het toen schreven onder Gods leiding bedoelde toen zij ermee schreven. De Heer Jezus zelf geeft ons een heel belangrijk voorbeeld erin, in zijn omgang met de Bijbel. Ik ga er voor het gemak vanuit dat jullie de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn allemaal kennen. En op elke van die verzoekingen van Satan antwoordt de Heer Jezus: er staat geschreven. En dan komt hij met een Bijbelcitaat. Maar op een gegeven moment, bij een van de verzoekingen, begint Satan zelf uit de Bijbel te citeren. Wat leren we daaruit? Nou, dat uit de Bijbel citeren geen garantie is voor de waarheid spreken. En dat is een wat gewaagde uitspraak. Maar wat er gebeurt, wat Satan doet, is een enkel vers nemen en dat uit zijn context drukken. En dan gebruik je de Bijbel niet zoals die bedoeld is. De Bijbel is de waarheid, is Gods waarheid, maar bij verkeerd gebruik daarvan kan je de Bijbel laten buikspreken. Dan kan je de Bijbel laten zeggen wat je zelf wilt. Het is opvallend dat in diezelfde psalm waar Satan uit citeert, ook gesproken wordt over het vertrappen van de slang. Dat is psalm 91 waar hij het citeert. En daar hoor je hem helemaal niet over als hij die psalm citeert. Hij rukt dat vers dus uit zijn context. Wat doet de Heer Jezus in zijn antwoord? Hij stelt daar een ander geschriftgedeelte tegenover. En daar leren we twee belangrijke principes uit. Het eerste is om te begrijpen wat een tekst bedoelt, moeten we hem in zijn context lezen. Dat illustreerde ook dat voorbeeld van de olifant. Iets anders is dat de betekenis van een tekst nooit in tegenspraak zal zijn met een ander bijbelgedeelte. En wat dat is, dat ga je schrift met schrift vergelijken, zo wordt dat genoemd. Nou, daarom moeten we ook de antwoorden op onze vragen, die we gesteld hebben bij stap 1, in de context van een gedeelte zoeken. En in die context zit een logische volgorde van belangrijkheid. Elk vers staat in een context van een hoofdstuk, of eigenlijk moet je zeggen de omliggende zinnen. Want de bijbelschrijvers hebben daar geen hoofdstuk en versnummers in gezet. Daarom is het belangrijk om door te lezen na die hoofdstuknummers. Elk hoofdstuk staat in een context van het bijbelboek waarin het staat. Elk bijbelboek staat in relatie tot bijbelboeken uit diezelfde periode. Ga bijvoorbeeld Haggai en Zacharia naast elkaar leggen. Profeten die in dezelfde tijd profeteerden en dat ook zelf samen deden. En daarna heb je natuurlijk de context van de complete Bijbel, waar elk gedeelte in staat. De hele Bijbel is de context. En dan ga je echt schrift met schrift vergelijken, als je het gaat leggen naast gedeeltes uit een ander Bijbelboek. Nou, naast deze volgorde is er nog een volgorde die belangrijk is. De Bijbel kent wat we noemen geleidelijke openbaring. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Dat wil zeggen dat er vanaf Genesis als het ware steeds meer geopenbaard wordt. Alsof Genesis een bloemknop is die steeds verder open gaat. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in wat we leren over de Messias. In Genesis zijn er een paar profetieën over de Messias die zou komen, de verlosser. Maar gaandeweg, als we de tijd doorgaan in het Oude Testament, komt er eigenlijk steeds meer informatie bij van wat we leren over de Messias. En dat is ook heel logisch, zoals alles wordt opgebouwd, net zoals ik nu een studie geef, alles wat ik zeg bouwt voort op wat ik aan het begin van de studie heb gezegd. Nou, hoe kan ons dat helpen? Als we iets meer willen leren over de kernbetekenis van een begrip, dan kan het helpen om naar de eerste vermelding van dat begrip te gaan. En je zult zien dat er heel vaak uitleg over staat. Bijvoorbeeld de eerste keer dat het woord liefde voorkomt in de Bijbel, is de liefde wanneer Abraham zijn zoon Isaac moet gaan offeren. Is de liefde tussen Abraham en Isaac. En dan kunnen we het leren dat liefde in de eerste plaats gaat over de liefde van de vader tot de zoon. Waar Abraham en Isaac daar een beeld van zijn. De liefde tussen God de Vader en God de Zoon is de liefde waarmee alle liefde begint. Nou, bedenk ook dat context bijvoorbeeld bestaat uit wie de schrijver en wie de geadresseerde is. Het zou heel vreemd zijn als ik Paulus' instructies aan de brief aan Filemon letterlijk op mezelf ga toepassen. Ik heb geen slaaf die Onesimus heet, dus ik kan ze sowieso al niet toepassen. En het lukt me ook niet meer om de groet aan Epaphras te doen. Het zou heel gek zijn als ik dat letterlijk ga toepassen. Maar we kunnen wel van die brief aan Filemon leren. Er staan heel veel lessen voor ons in. Nou heb ik nog nooit van iemand gehoord die Filemon letterlijk op zichzelf toepast, omdat hij dacht dat hij Filemon was. Maar er zijn genoeg mensen die instructies aan Israël één op één op zichzelf toepassen. Daar gaat het opeens wel op bij die mensen, maar het is gericht aan Israël, dus laat er dan ook Israël staan. Willen we de tekst begrijpen wat er staat, dan moeten we ook snappen wie de geadresseerde is van dat gedeelte. Nou, de meeste van zulke antwoorden kun je allemaal uit de Bijbel zelf halen. Vaak staat aan het begin van het boek heel duidelijk wie de geadresseerde is. Nou, andere antwoorden kun je halen uit naslagwerken en andere hulpmiddelen. Mijn favoriete hulpmiddelen zijn naslagwerken die geen uitleg van de tekst geven, of geen toepassing geven moet ik zeggen, maar die wat verdere uitleg of wat toelichting geven. Bijvoorbeeld uitleggen wat een woord betekent of meer toelichten van de structuur van een tekst of achtergronden geven over de tijd waar het in geschreven staat. Er zijn genoeg boeken over te vinden. Er zijn bijvoorbeeld ook hulpmiddelen die je helpen om een woord op te zoeken door de hele Bijbel heen. Bij ons is een woord vertaald natuurlijk, maar wil je ontdekken waar overal dat Hebreeuwse woord staat of dat Griekse woord, dan zijn er hulpmiddelen voor. En die heb ik ook even in de reader gesomd. Er zijn een aantal gratis programma's en apps voor waarmee je dat heel makkelijk kunt opzoeken. Dus, stap 2, ga je antwoorden zoeken in de Bijbel en zoek je antwoorden vervolgens, die volgorde is heel belangrijk, vervolgens pas in naslag werken. En dan stap 3, het toepassen van wat je hebt ontdekt. En het is heel belangrijk om hiermee pas te beginnen als je de vorige stap hebt gemaakt. Ik zie heel vaak dat Bijbelteksten worden toegepast zonder dat mensen ze eerst begrijpen. En dat is heel gevaarlijk, want voor je het weet ben je de wet aan het houden, ben je de wet op jezelf aan het toepassen, terwijl je dat gedeelte eigenlijk nog helemaal niet hebt begrepen, terwijl dat helemaal niet voor ons geschreven is. Het tegengestelde is net zo gevaarlijk, begrijpen zonder toepassen. Dan blijft het bij een droge leer, als je alleen maar de tekst wilt doorgronden en je nooit toekomt aan het toepassen in je leven, dan worden we hele zure christenen. Bedenk ook dat toepassen niet per se hetzelfde is als toepassen op jezelf. Een gedeelte kan inderdaad worden toegepast in je eigen leven. Het kan een oproep zijn om iets te gaan doen of een voorbeeld aan iemand te nemen. Maar het kan bijvoorbeeld ook toegepast worden binnen de gemeente, de kerk waarin je komt. Hoe moet onze gemeente vorm krijgen? Hoe gaan we om met bepaalde kwesties binnen de gemeente? Ook dat kan toepassen zijn. Maar je kan ook nog zoiets doen als toepassen in de leer. Dit gedeelte leert mij iets over wat Gods plan is. Dit gedeelte leert mij iets over wie God is. En dan kan je het dus toepassen in je leer. Nou, daar zijn we eigenlijk nog vrij vlot doorheen gegaan. Maar ik snap dat je hiermee geen complete handleiding hebt voor Bijbelstudie. Maar ik hoop dat je vooral deze twee punten onthoudt van dit stappenplan. Het belang van volgorde in je Bijbelstudie. Zorg dat je eerst de tekst begrijpt voor je hem gaat toepassen. En het belang van context. Laat de Bijbel zichzelf uitleggen. Nou, en dan komen we op de kernvraag van onze studie. Hoe bestudeer je profetieën? Want naast die algemene principes die ik net heb uitgelegd, die eigenlijk voor elke vorm van Bijbelstudie gelden, zijn er ook een aantal punten om rekening mee te houden specifiek bij het bestuderen van profetie. Nou, om dat te gaan doen, moeten we eerst eigenlijk begrijpen wat profetie is. En een van de principes die ik eerder uitlegde, die helpt ons te begrijpen wat profetie is. Ik ben gaan opzoeken waar het voor het eerst voorkomt. En in dit geval het woord profeet, dus het eerste aan profetie gerelateerde woord wat voorkomt in de Bijbel. En dat vinden we in Genesis 20 vers 7. En daar waarschuwt God Abimelech dat Abraham een profeet is. Nou denken wij vaak bij profeteren aan de toekomst voorzeggen. Maar hoeveel voorzeggingen van Abraham kun jij noemen? En toch was Abraham een profeet. Iets soortgelijks zien we eigenlijk in het boek Jona. Het boek Jona, Jona is een profeet, het boek Jona is een profetisch boek. Terwijl er maar één voorzegging in het hele boek voorkomt. En zelfs die voorzegging komt niet uit. Namelijk omdat er een voorwaarde aan gekoppeld was, dat de stad zou worden omgekeerd. De tweede keer dat we het woord profeet tegenkomen is in Exodus 7 vers 1. Waar staat dat Aaron de profeet van Mozes is. Nou, wat betekent dat? Hij moest namens Mozes spreken. En eigenlijk is dat heel in het kort wat een profeet is. Niet een profeet van Mozes, maar een profeet van God. Een profeet is de spreekbuis van God. Dat betekent dat profetieën de boodschap zijn die een profeet namens God mocht doorgeven. En dat is dus veel breder dan alleen de toekomst voorzeggen. Profetie gaat over verleden, heden en toekomst. En dat zien we bijvoorbeeld in het boek Jesaja. Daar staat het heel mooi bij elkaar gevat. In Jesaja 41, daar staat: laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken. Dat zegt God eigenlijk als een uitdaging tot de afgoden. Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. de dingen van vroeger, wat waren ze? Maak het bekend en wij zullen het ter harte nemen. Hier zie je die dingen. De dingen die zullen gebeuren, de toekomst, de dingen van vroeger uit het verleden en wat we vandaag ter harte moeten nemen. Zie je ze samengevat in één vers. Profeten vertellen dus heel vaak over Gods daden uit het verleden als een les voor vandaag of als een voorbeeld voor wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. Profeten vertellen, roepen het volk op tot een verandering die vandaag moest plaatsvinden vanwege de consequenties in de toekomst. En dit zou ons eigenlijk ook niet zo moeten verbazen als God zelf spreekt. Als profetie het spreken van God is, Gods boodschap. En we beseffen dat God vanuit de eeuwigheid kijkt op de tijd. God ziet verleden, heden en toekomst eigenlijk in één oogopslag. En vandaar dat we profetieën ook wel eens vergelijken met een sterrenhemel. Als wij 's nachts naar de sterrenhemel kijken, dan lijkt het alsof die sterren vlak naast elkaar staan. Terwijl er in werkelijkheid ontelbaar grote afstanden tussen die sterren liggen. Daar zal ik straks nog wat op terugkomen. Een andere vraag is of we profetie letterlijk moeten nemen. Een vraag die nog wel eens wordt gesteld. Mensen zien profetie nog wel eens als een genre binnen de Bijbel wat geestelijk bedoeld moet zijn. Nou hebben we net al geconstateerd dat de Bijbel geen eigenmachtige uitlegging toelaat. Als alles geestelijk of symbolisch was bedoeld, dan kunnen we dagen gaan discussiëren over welke uitleg van dat gedeelte nu de juiste is. De Bijbel wordt dan een beetje als een Rorschach-test. Weet je wel, eens zo'n vlekkentest die je wel eens in films ziet bij een psycholoog. Dan wordt de Bijbel gewoon wat je er zelf in ziet. En het is ook, het gaat verder. Want als we de Bijbel zelf bestuderen, dan zien we dat ook de personen in de Bijbel zelf allemaal de profetie letterlijk namen. Matthäus bijvoorbeeld, die schrijft: dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden. Matthäus nam heel duidelijk de profetieën letterlijk. Hij zag wat er gebeurde en hij zag dat het een letterlijke, fysieke vervulling was van de profetie, dat er echt een maagd zwanger werd. Opdat vervuld werd, dat is overigens kenmerkend voor Matthäus, die constant teruggrijpt op de oud-testamentische profeten. Maar ook de schriftgeleerden namen de profetieën letterlijk. Nou corrigeert de Heer Jezus de schriftgeleerden regelmatig in de evangelie. Maar hij corrigeert ze nergens dat ze de profetieën letterlijk nemen of de schrift. Als de wijzen komen en ze komen bij de schriftgeleerden, dan zeggen ze: waar moest de Messias geboren worden? In Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. Bethlehem was geen geestelijk beeld van iets. Bethlehem was een fysiek stadje waar de Messias geboren zou worden. De Heer Jezus zelf nam de profetieën letterlijk. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zal zo de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Of in Matthäus 24, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. En notabene verwijst de Heer Jezus naar Jona en Daniël, 2 bijbelboeken waarvan zo vaak bediscussieerd wordt of ze nou letterlijk bedoeld zijn. Maar de Heer Jezus neemt heel duidelijk letterlijk wat er in het boek Jona beschreven staat. En tot slot, Petrus nam ze letterlijk. In Handelingen zegt hij: dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Dezezelfde teksten laten nog iets anders zien, behalve dat deze mensen de profetieën letterlijk namen. Laat het zien dat al heel veel profetieën in het verleden al letterlijk vervuld zijn. Al die profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus, die zijn letterlijk en tot op het detail vervuld. En dat geeft ons een garantie dat ook al die profetieën over zijn tweede komst letterlijk in vervulling zullen gaan. Daarnaast gebruiken profetieën ook hele specifieke aanduidingen. Bijvoorbeeld, wat doen we in het boek Zachariah, als Zachariah schrijft over de olijfberg. Is dat een geestelijke berg? Moeten we dat geestelijk toepassen? En waarom schrijft hij dan in Zachariah 14 vers 4 dat die olijfberg voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan? zo'n specifieke geografische aandeling geeft aan dat hij ook iets specifiek geografisch bedoelt. Nou kan ik me voorstellen dat er misschien sommige oplettenden van jullie wat beginnen te protesteren. Hou even David, hoe zit het dan met zoiets als de grote vuurrode draak in Openbaring? Gaat er letterlijk een draak door de lucht vliegen die vuurrood is? Dan geef ik je gelijk. Er staan inderdaad dingen in profetieën die moeilijk zo letterlijk toe te passen zijn. Als ik bijvoorbeeld, maar dat hebben we ook in ons dagelijks leven. Als ik jullie zeg dat ik honger heb als een paard, denkt niemand van jullie dat ik zin heb in hooi. Maar jullie weten allemaal dat ik zin heb om straks samen aan het eten te gaan. In die zin bedoel ik het wel letterlijk. In die zin nemen jullie me letterlijk met wat ik bedoel met als ik zeg dat ik honger heb als een paard. Het is een stijlfiguur, een vergelijking. Net zoals wanneer ik zou zeggen dat vanavond Nederland voetbalt, denkt niemand van jullie dat er 17 miljoen mensen op dat voetbalveld staan. Jullie snappen allemaal dat ik het over dat team heb. Nou, zo gebruikt de Bijbel ook stijlfiguren. Soms is een heel verhaal een vergelijking, zoals de gelijkenissen van de Heer Jezus. Dan moeten we ze letterlijk nemen naar hun bedoeling. Dus letterlijk nemen wat de Heer Jezus ermee bedoelde te zeggen. Net zoals ik met die uitdrukking wat anders bedoelde. Als de Heer Jezus zegt dat hij de deur is, gelooft niemand dat hij bedoelt dat hij van hout is. Maar tegelijkertijd nemen we hem wel letterlijk, omdat we weten dat hij een belangrijke geestelijke waarheid uitlegt. Nou, meestal wordt in de Bijbel heel duidelijk aangegeven wanneer iets op die manier bedoeld is. Heel eenvoudig bijvoorbeeld door het woordje zoals. Bij profetieën zijn er ook regelmatig dromen of visioenen waarvan later letterlijk de uitleg volgt. Dat zullen we bijvoorbeeld bij Daniel 2 gaan zien morgenochtend. Een goede richtlijn is dus, neem profetieën letterlijk, tenzij de context laat zien dat het anders bedoeld is. En dan kan je op zoek gaan naar de betekenis. In de reader die jullie straks meekrijgen staat bijvoorbeeld een lijst van begrippen uit het boek Openbaring en waar de uitleg van die begrippen gevonden wordt. Soms rechtstreeks in dezelfde zin, soms in hetzelfde boek en soms op een andere plek in de Bijbel. Al die voorbeelden die staan erin benoemd. Nou, ik wil nog een aantal deelonderwerpen met jullie behandelen. We lopen al iets aan de tijd, dus ik zal er iets in vogelvlucht doorheen gaan. Maar ik denk wel dat het belangrijke onderwerpen zijn om bij stil te staan, omdat ze ons heel veel moeilijke punten uit het bestuderen van profetie laten zien. Ik ga het hebben over breukprofetieën, over voorvervulling en eindvervulling, over het gezichtspunt van de profetieën, belangrijke markeringspunten en het verschil tussen verzegging en een belofte. Allereerst breukprofetie. Ik kan me voorstellen dat het een woord is waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar ik kan je wel met zekerheid zeggen dat je een aantal breukprofetieën kent. Ik zal jullie uitleggen waar het over gaat. Ik had uitgelegd dat profetie soms is als een sterrenhemel waarin alles dicht bij elkaar lijkt te zijn. Die twee sterren die lijken voor ons oog vlak naast elkaar te staan. In werkelijkheid zit er een enorme afstand tussen. We zien die diepte niet. Nou, zo kan het ook zijn dat een profetie die in één adem, soms in één zin zelfs wordt uitgesproken, dat daar een tijdsinterval in zit van soms wel een paar duizend jaar. En dat noemen we breukprofetie, omdat er als het ware een breuk in zit. En het duidelijkste voorbeeld daarvan is Lucas 4. Dat is niet de profetie zelf, daar wordt de profetie gelezen. Als de Heer Jezus in de synagoge komt, dan leest hij uit de boekrol. Ik zal hem niet helemaal lezen, maar het is opvallend dat de Heer Jezus halverwege stopt, halverwege een zin, en dan zegt, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. De Heer Jezus leest daarvoor uit Jesaja 61, maar stopt halverwege een zin en laat heel duidelijk zien, tot hiertoe is het in vervulling gegaan. Nou, waarom leest hij dat laatste stukje niet voor? Dat gaat over de dag van de wraak van onze God, die nog moet komen. Dus de Heer Jezus laat zelf daar heel duidelijk zien waar het onderscheid zit. Links is dus Lucas en rechts is Jesaja, zoals het er staat. Een ander voorbeeld, een bekende tekst voor jullie allemaal, denk ik. Een kind is ons geboren, zijn zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Nou, de Heer Jezus is inderdaad als kind geboren. Dat stukje van de profetie is in vervulling gegaan. Maar rust de heerschappij al op zijn schouders? Zit hij op de troon van David? Is zijn koninkrijk al gekomen? Nee, ook hier zie je dat de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus in één adem worden genoemd. Nog eentje waar dat nog wat explicieter is, Zacharia. De profetie over de Heer Jezus die komt op een ezel. Hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen. Dat is gebeurd. De Heer Jezus is op een ezel Jeruzalem binnengekomen. Maar in diezelfde profetie staat dat hij de strijdwagens uit Efraïm zal wegnemen en dat zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. Dus hij is gekomen op een ezel naar Jeruzalem, maar hij heeft nog niet die vrede gebracht. Zijn heerschappij is nog niet van zee tot zee. Ook zo'n breukprofetie. Het is belangrijk om rekening mee te houden en we zullen die ook tijdens de conferentie tegenkomen, een aantal breukprofetieën. Dan het begrip voorvervulling en eindvervulling. En ook dat maakt het begrip tijd bij profetie soms ingewikkeld. En ik zal jullie uitleggen wat het is aan de hand van Jeremia 29. Dat is een brief van Jeremia aan de ballingen in Babel, die op dat moment daar in ballingschap waren. En ik zal hem lezen. Er staat, zo zegt de Heere, voorzeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere, Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Voordat ik even inga op voorvervulling en eindvervulling, hebben jullie vers 11 gelezen. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Dat is typisch zo'n voorbeeld van een vers waarbij mensen niet naar de context kijken en gelijk op zichzelf passen, toepassen. En natuurlijk mogen we weten dat de Heere heilvolle gedachten voor ons heeft vanuit het Nieuwe Testament. En mogen we daar ja en amen op zeggen. Maar als we naar het gedeelte zelf kijken, zijn de geadresseerden hier degene die in ballingschap waren in Babel. Dat is waar dit stukje aan geschreven is. En wij kunnen daar tegelijkertijd wel uit leren. Wij kunnen daar Gods liefdevolle karakter door leren kennen. Meer leren over wie hij is. Nou, aan deze ballingen in Babel wordt geschreven dat ze na 70 jaar zullen terugkeren. Dat is een directe, letterlijke profetie. Maar dan aan het einde staat dat het volk hen bijeen zal brengen uit alle volken en uit alle plaatsen. Dus niet alleen uit Babel. Maar die geadresseerden van deze brief zitten alleen maar in Babel. Welke van de twee is nu waar? Waar gaat het nu over? En in dit geval zijn dat beide. Juda is inderdaad na 70 jaar teruggekeerd volgens Gods belofte. Maar in de toekomst zal God alsnog dat hele volk uit alle plaatsen naar waar ze verstrooid zijn bijeenbrengen. Overigens is het ook deze 70 jaar op basis waarvan Daniël de profetie van de jaarweken krijgt, waar we vanavond op ingaan. Nou, dat is voorvervulling en eindvervulling. Wat is nou het verschil met een breukprofetie? Bij een breukprofetie zie je dat de ene helft is vervuld en de andere helft nog gaat gebeuren. En hier zie je dat de profetie gedeeltelijk is vervuld, maar alsnog volledig zal gebeuren. Snap jullie het verschil? Eerst is de ene helft wel en de andere helft niet. En deze, die is gedeeltelijk vervuld, maar die terugkeer zal nog een keer gaan gebeuren en dan zal het volledig vervuld worden. Dat is de eindvervulling. Nog zo'n voorbeeld is het de profetie uit Joël. We zullen hem omwille van de tijd niet lezen, maar dat is de profetie die Petrus aanhaalt op de eerste Pinksterdag. Dat de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Nou, wanneer is dit vervuld? Ja, inderdaad. We zien dit met Pinksteren gebeuren. Maar de vraag is het toen al volledig vervuld? Er staat dat Israël niet meer beschaamd zal zijn. dat de grote dag van de Heere zal aanbreken. En die dingen zijn nog niet gebeurd. De geest is toen wel uitgestort, maar in de toekomst weten we, zal het nog een keertje volledig gebeuren. En dat weten we op basis van andere profetieën. Dat weten we op basis van andere profetieën waar gezegd wordt dat de geest in de toekomst over het volk Israël zal worden uitgestort. En dan zal Joël volledig vervuld worden. Dus er is al een stukje van vervuld met Pinksterdag, een voorvervulling. Maar het zal alsnog gebeuren in de toekomst en dan volledig. Nou, zien jullie hoe we hier eigenlijk bij al context gebruiken van een gedeelte en hoe we schrift met schrift aan het vergelijken zijn. Want we gaan andere gedeelten erbij pakken om te kijken wat dat uitstorten van de Heilige Geest, wanneer dat zal gebeuren. Dan komen we bij het gezichtspunt van de profetieën. Het is heel belangrijk om te weten vanuit welk oogpunt profetieën zijn geschreven. Misschien hebben jullie wel eens van die eindtijdfilms gekeken op de tienerclub. Van die eindtijdfilms waarin eigenlijk alles draait om Europa of om Amerika, waar heel openbaring wordt uitgegaan dat het allemaal rondom Europa speelt. Maar het is heel belangrijk dat als we de Bijbel lezen, dat we begrijpen vanuit welk gezichtspunt ze geschreven zijn. Als ik in de auto zit, heb ik vaak de radio aan. En dan komt elk half uur komt het weerbericht. En dan zegt de weervrouw dat het in het zuiden gaat regenen. Nou, wat bedoelt ze dan? Gaat het regenen in het zuiden van Duitsland? Gaat het regenen in het zuiden van Europa? Nee, natuurlijk niet. Ik luister naar de Nederlandse Radio 1. Wat wordt voorgelezen in het Nederlands. Dus ik begrijp dat als deze weervrouw het heeft over het zuiden, dat ze het heeft over het zuiden van Nederland. De profeten die God gebruikte om zijn profetie op te laten schrijven, waren stuk voor stuk Joods. En het grootste gedeelte van de profetie werd ook nog eens in het Hebreeuws opgeschreven. Dus de enige logische verklaring is dat van de profetie het Joodse volk en het land Israël het middelpunt zijn en niet Europa of Amerika of welk land dan ook. Nou, als ik dat zeg, dan willen mensen dat voor het Oude Testament nog wel accepteren. Maar denk ook aan de profetieën uit het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld een hoofdstuk als Matteüs 24, daar gaat het over valse messiassen. De gruwel uit het boek Daniel, de heilige plaats waarmee de tempel wordt aangeduid. De Sabbat, Judea, de vijgenboom, allemaal Joodse begrippen. Maar ook het boek Openbaring heeft het over de kandelaars, een typisch Joods begrip, denk maar aan de menorah. De sterren, denk eens aan Abraham en Jozef. Abraham die de sterrenlucht zag en Jozef die zijn broers vergelijkt met sterren. Een boekrol, bazuinen, verzegelde uit alle stammen. Manna, het altaar, de tempel, Michaël die de vorst van Israël was, de engel die bij Israël hoort. De berg Sion, Armageddon. Megiddo, wat in Israël ligt, is dat. Jeruzalem. Zien jullie dat ook de context van deze profetie uit het Nieuwe Testament puur Joods is? Dus als we gaan lezen, moeten we redeneren vanuit het volk Israël, vanuit het Joodse volk. Dan komen we bij het volgende punt. Belangrijke markeringspunten. En dit is een hulpmiddel wat mijzelf enorm heeft geholpen bij het bestuderen van profetie. Waardoor gedeeltes veel makkelijker op hun plaats vallen als je ze leest. En om dat te illustreren wil ik het illustreren met onze Bijbelopslag. In onze Bijbelopslag hebben wij stellingen met dozen Oude en Nieuwe Testamenten in allerlei verschillende talen. En op elk van die dozen staat een code welke taal erin staat. B1, B2, etc. En vroeger hadden we er alleen die aanduidingen. Ze stonden weliswaar bij elkaar, de juiste codes. Maar elke keer als ik een taal nodig had, dan moest ik gaan nadenken van, oh ja, welke code is dat weer? Dan moest ik het magazijn door gaan lopen. Oh, daar staat die code en dan had ik hem gevonden. Sinds we een nieuw magazijn hebben gekregen, heb ik ze netjes allemaal bij elkaar in één vak in de stelling. Boven dat vak staat B2 Engels, Hebreeuws, Oud Testament. En dan hebben we ook nog eens een plattegrond van alle stellingen, waardoor ik eigenlijk gewoon in één keer naar de goede stelling kan lopen en de goede Bijbel kan pakken. Nou, eigenlijk zou je ook zulke labels en aanduidingen in de Bijbel moeten hebben. Bij welke periode hoort dit? Wat kan ik al wegstrepen en wat niet? En dan geeft de Bijbel daar zelf ook een aantal handvatten voor. En de eerste daarvoor die mij enorm hielp is Deuteronomium 30. Daar staat, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. In de voorgaande hoofdstuk hiervoor beschrijft Mozes de zegen en de vloek. Als Israël gehoorzaam zou zijn, dan zouden ze tot een hoofd van de volken worden. Er zouden geen onvruchtbaarheid in het land zijn, geen ziekte. En God zou hun vijanden verslaan. Maar was men ongehoorzaam, dan kwam de vervloeking met al de tegenovergestelde dingen. En als ultieme consequentie dat men onder de volkeren verspreid zou worden. Nou, in het gedeelte wat we net hebben gelezen, daar staat al voordat ze het beloofde land ingaan, dat die vervloeking zou komen. Dus dat ze ongehoorzaam zullen worden. Ze zullen onder de volkeren verspreid worden, maar ook de belofte dat Israël hersteld zou worden in hun land. En dit gedeelte geeft eigenlijk een stappenplan hoe dat herstel van Israël zal komen. Eerst moest Israël verstrooid worden, dan moeten ze zich bekeren, dan zal God zich over hen ontfermen, hij zal hen terugbrengen naar het land en dan komt het herstel. En ik geloof dat deze stappen een belangrijk principe vormen dat we kunnen gebruiken om andere profetieën te bestuderen. Heel vaak zien we dat in een profetie in het Oude Testament bijvoorbeeld maar 2 of 3 van deze stappen naar voren komen. En dan is het veel lastiger ze te plaatsen. Nou, en door ze naast dit stappenplan te leggen, kan je ze makkelijker plaatsen van waar zitten ze in het grotere plaatje van Gods handelen met Israël. Nou, zul je misschien zeggen, David, je hebt nu misschien wel heel snel een principe gedestilleerd uit 1 tekst. En daarom wil ik u nog even toelichten waarom ik geloof dat dit daadwerkelijk een belangrijk principe is. Deuteronomium 30 wordt namelijk aangehaald op essentiële momenten in de geschiedenis van Israël. Het wordt door Jozua ingehaald, aangehaald als het volk het beloofde land intrekt. Door Salomo zelf als de tempel gebouwd is en ingewijd wordt. Door de Heere God zelf, tot richting Jozia, dat de vervloeking niet over hem zal komen, maar dat het volk daadwerkelijk vlak daarna in ballingschap zal gaan en verstrooid zal worden. Door Daniel zelf in zijn gebed tot God. En als Daniel dat gedeelte aanhaalt in zijn gebed, ontvangt hij vervolgens de profetie van de 70 jaarweken. En tot slot door Nehemia, ook in een gebed. En als antwoord op Nehemia's gebed mag hij terugkeren uit de ballingschap om Jeruzalem te gaan herbouwen. Nou, ditzelfde principe zien we bijvoorbeeld ook nog eens terug in Richteren, waar het volk werd overgeleverd aan vijanden. Ze zich bekeerden, God een richter stuurde, dus zich ontfermde. Hij verlossing gaf door die richter en dat er rust was, totdat het volk in afgoderij ging en weer werd overgeleverd. Maar als het goed is, zien we dit principe ook terug in ons eigen leven. We waren verloren. We hebben ons bekeerd door Gods genade, door Gods geest in ons. We ontvangen vergeving, we zijn behouden en we mogen genieten van al die geestelijke zegeningen die daarbij horen. Iets anders, en dat is een onderwerp voor een conferentie op zich, is het geheimenis. Vandaar dat ik er niet heel veel over ga zeggen. In Efeze 2 en 3 kun je daar uitgebreid over lezen. Maar wat Paulus daar uitlegt is het geheimenis dat Jood en Heiden één zijn in Christus wanneer zij in hem gaan geloven. En hij zegt erover dat dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals dat nu geopenbaard is. Wat Paulus in heel dat gedeelte uitlegt, is dat vroeger de mensheid was ingedeeld in Israël in de volk en de volken. Israël dicht rondom God heen en eromheen de volken. Nou, eigenlijk zien we pas vanaf Paulus dat daar een derde groep bij komt, namelijk het lichaam van Christus, de gemeente. En die groep bestaat uit gelovige individuen uit die andere twee groepen. En dat leert ons ook als Paulus zegt dat het niet, dit geheimenis niet eerder al is geopenbaard, dat Jood en Heiden één kunnen zijn in Christus, in de gemeente, dat we dat niet zullen vinden in de gedeeltes die voor Paulus komen. Wanneer we dus lezen in de profetieën over Israël, dan moeten we gewoon Israël laten staan, want wij behoren niet tot Israël, maar tot het lichaam van Christus. Net zo goed als we lezen over de volken, dan moeten we de volken laten staan, want wij behoren niet langer tot de volken, maar wij behoren tot het lichaam van Christus. Dus dit gedeelte, daar ga ik echt heel kort door de bocht doorheen, maar als je dat gedeelte goed gaat bestuderen, dan zie je dat je voor Paulus de gemeente niet zult vinden en die dus eigenlijk ook niet in de profetieën zult tegenkomen. En op die manier kan je al heel veel dingen wegstrepen in de profetieën, dat ze eigenlijk vaak niet gaan over de gemeente, maar over Israël en de volken. Een ander punt is het verschil tussen Messiaanse Rijk en Nieuwe Aarde. Daar ga ik niet heel diep op in, maar we hebben vaak het gevoel dat al die profetieën over de eeuwigheid gaan, over de heerlijke toekomst bij God. Terwijl de meeste van de profetieën over het Messiaanse, het duizendjarige Rijk gaan. Nou, in de reader, ik heb deze punten in de reader allemaal gezet, er zijn een aantal punten waarmee je het Messiaanse Rijk en de Nieuwe Aarde eigenlijk heel duidelijk kan onderscheiden. In het Messiaanse Rijk is de dood nog, op de nieuwe aarde niet meer. Mensen leven wel lang in het Messiaanse Rijk, maar niet eeuwig. Dan staat er een tempel en in de eeuwigheid niet meer. Dat helpt je als je een profetie leest en je komt deze dingen tegen, om het veel sneller te plaatsen. Ik heb de tekstverwijzingen erbij gezet, hoe ik erbij gekomen ben, dus die kun je rustig eens nalezen. En ik ga afsluiten met het punt, het verschil tussen voorzegging en belofte. Je hoort nog wel eens dat er wordt gezegd dat God op dit moment profetieën in Israël aan het vervullen is. En als eerste antwoord, als iemand zoiets zegt, dan zeg ik, kijk goed naar de context van de profetieën waarvan je gelooft dat ze op dit moment vervuld worden. We moeten een vers niet uit de context nemen en dan toepassen op vandaag. Vaak wordt er gezegd dat er heel veel Joden uit het Noorderland terugkomen, waar het in Jeremia over gaat. En dat Noorderland, dat Jeremia, zou dan de voormalige Sovjet-Unie zijn. Dan lezen we bijvoorbeeld in Jeremia, tezamen zullen ze komen uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vader in erfelijk bezit heb gegeven. Is dat dan de Sovjet-Unie? Nee, lees het vers ervoor maar eens. In die tijd zal men Jeruzalem de troon van de Heere noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen. Tezamen zullen ze komen. Gaat het over de terugkeer vanuit Rusland naar Israël? Nee, want dit staat, dit gebeurt in de tijd dat, dat men Jeruzalem de troon van de Heere zou noemen. Wat vandaag de dag nog niet gebeurt. Heel eenvoudig kun je dus vaak als mensen zeggen, even de versen ervoor en erna lezen en goed kijken of het inderdaad over vandaag gaat. Maar tegelijkertijd zien we ook dingen gebeuren die wel kloppen met profetieën. Want bijvoorbeeld volgens Zacharia moet er een gedeelte van het volk in het land zijn als de Heer Jezus terugkomt om hem te zien en over hem te rouwklagen. Die zullen hem moeten ontvangen. Dus als we zien dat er vandaag een gedeelte van het volk in het land is, dan past dat in de profetieën. Maar de vraag is het ook de terugkeer die God belooft in de profetieën? Nee, die grote terugkeer die God heeft beloofd staat in de profetieën eigenlijk altijd in de context van de oprichting van het Messiaanse Rijk en van de komst van de Heer Jezus. We kunnen dus niet op basis van de huidige terugkeer zeggen dat de staat Israël een land is naar de wil van God. Niet elke voorzegging in de profetie is ook de wil van God. Het past in de profetie, maar het is daarmee niet per se zijn wil. Denk bijvoorbeeld in wat extremere andere voorbeelden, maar ook de kindermoord in Bethlehem staat aangekondigd in de profetie. Was het daarmee ook Gods wil? Nee, het moest gebeuren. De komst van de antichrist is ook aangekondigd in de profetie. Is dat naar Gods wil? Nee, maar het moest gebeuren. Het is voorzegd, maar het is niet wat God heeft beloofd en het is niet naar zijn wil. Nou, tijdens de komende 3 studies zullen we regelmatig punten uit deze introductie proberen aan te halen om jullie te laten zien hoe we ze toepassen in de Bijbelstudie. Dus dan grijpen we er weer even naar terug. Ik hoop dat ze daardoor ook steeds duidelijker voor jullie worden, die punten die ik nu vrij kort heb uitgelegd. Maar er is nog één ding wat ik jullie wil meegeven. En dat is misschien wel het belangrijkste bij het doen van Bijbelstudie. En dat is, ga het doen. Het grote risico is dat je nu morgenmiddag hier weggaat, een hele fijne conferentie hebt gehad, dat je je gewone leven weer oppakt en dat er eigenlijk niets is veranderd. En dan zou ik jullie willen uitdagen, ga voor jezelf de komende tijd na de conferentie gewoon tijd vrij plannen. Niet gelijk hele dagen of zo, maar ga stukjes tijd afzonderen. Kies een Bijbelgedeelte uit, pak dat en ga daar gewoon mee aan het worstelen. Ga het doen, ga het proberen, ga erin duiken, ga erin graven. Je zult misschien tegen van allerlei dingen aanlopen, maar ik kan je wel nu alvast beloven dat als je de Bijbel in gaat duiken, dat de moeite waard is. Want waar ik mee begon, Gods woord is een rijke buit waar we veel zegen door mogen ontvangen, waardoor Hij zelf tot ons wilt spreken. Amen.